Dus het eerste hoofdstuk in zijn geheel en dan nog een paar versen van het volgende hoofdstuk. Ik lees u vooruit de Telos-uitgave van het Nieuwe Testament. Niet omdat andere vertalingen ook niet goed zouden zijn, maar omdat dit een erg letterlijke vertaling is en dus heel dicht bij de grondtekst aansluit. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt? En opnieuw, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. Van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon: uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En u, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. Zij zullen alle als een kleed verouderen. En als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen ze veranderd worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat we niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vaststond en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als we zo grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben? Terwijl God bovendien meegetuigde, zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Tot zover de schrift. Het is fijn, beste luisteraars, dat wij hier zo kunnen zitten en kunnen luisteren naar het woord van God en dat we met elkaar in alle rust kunnen overdenken. Ik denk niet dat als u straks naar huis gaat, dat u dan verwacht dat uw meubilair geroofd is, dat de ruiten ingeslagen zijn, dat de politie voor uw deur staat te posten en u misschien een pak slaag krijgt omdat u naar een christelijke samenkomst bent geweest. Waarom zeg ik dat? Omdat deze Hebreeën aan wie de brief geschreven is, wel in zulke omstandigheden verkeerden. En ze hebben de roof van hun goederen, staat er, zelfs met blijdschap aangenomen. Nou, daar zijn wij nog niet aan toe, denk ik. Dat moeten we dan nog leren. Dan mogen we het wel bijzonder waarderen dat we in een land leven waar we vrijheid hebben, waar we tot op grote mate ook nog beschermd worden door de overheid, hoewel de persoonlijke rechtszekerheid er niet beter op wordt en de veiligheid. Maar waar we dan toch die gelegenheden hebben en een grote mate van zekerheid. En dat we dan dat woord kunnen overdenken. Dat is een zegen. Onze broeders in Oost-Europese landen hebben dat niet. Die moeten soms in het geheim samenkomen. En ik denk dat het wel eens goed is, vooral als we zo'n brief lezen gericht aan mede-christenen uit voorgaande eeuwen, die het moeilijk hadden, dat we dat dan toch wel eventjes in ons laten doorgaan wat dat betekent. In ons laten omgaan. De brief aan de Hebreeën. Als je een brief krijgt, dan kijk je naar de achterkant. Het adres zie je al aan de voorkant, aan mij gericht. Nou, zo redeneert u toch, hè? Als je getrouwde kinderen in huis hebt, moet je al goed gaan kijken. Is het nou aan mij of is het aan mijn zoon of aan mijn dochter? Want anders zijn ze gepikeerd als je hem openmaakt. Je moet goed op het adres letten. Maar dan draai je hem om. En dan kijk je op de achterkant van wie is de afzender. En dan scheur je hem open en dan ga je kijken wat de inhoud. Zo gaat het toch meestal. Nou, wat dat adres betreft van deze brief. Die brief is gericht aan de Hebreeën. Maar dat Hebreeën is er pas veel later boven geschreven. Het staat niet in het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Zoals bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen Paulus schrijft aan de heiligen die te Rome zijn. Geroepen heiligen. Of zo aan de gemeente God, de Korinthe. Nee, dit is blijven hangen dat het aan Joodse christenen was. En later heeft men het de brief aan de Hebreeën genoemd. Zo is hij al vrij vroeg bekend geworden. En dat kun je ook wel nagaan dat het om Joden gaat. Heel de teneur van de brief. Het is helemaal Joods gericht in verband met de tabernakeldienst. Het veronderstelt een behoorlijke kennis van de Joodse godsdienst. En dat niet alleen. Maar er wordt ook gesproken over het gaan buiten de lege plaats, wat kennelijk op het Jodendom bedoeld is. En in het eerste hoofdstuk hebben wij al gelezen dat God tot de vaderen gesproken heeft. En de schrijver die stelt zijn toehoorders er ook al, zet hij erbij als het ware, als degene die dat hun vaderen kunnen noemen. De Joden van eertijds. Als het gaat om die achterkant, wie heeft hem geschreven? Dat stond in brieven altijds, niet op de achterkant, maar dat stond in de aanhef van de brief. Men had wel eens brieven met een verpakking. Als het om kleitabletten ging bijvoorbeeld, dan zat er een verpakking omheen die je stuk moest maken. Soms stond om die verpakking ook al degene die het geschreven had en het adresseerde, maar lang niet altijd. Je moest het van de brief zelf hebben. Maar als je naar deze brief gaat kijken, dan staat er niet Paulus, geroepen apostel, of een of andere naam, Johannes aan, helemaal niet. Nadat God vroeger vele malen enzovoort. De schrijver begint direct met zijn brief zelf. Hij noemt zich niet. En er zijn allerlei gissingen geweest wie nou toch wel de schrijver was. Daar is genoemd in de eerste plaats de apostel Paulus. Omdat vanuit het oosten, in de oostelijke kerken, daar was een vrij oude traditie dat het Paulus zou zijn. Maar anderen zeggen, nee hoor, moet Barnabas geweest zijn. Weer anderen beweren dat Lucas het wel moet zijn. En er is ook een enkele stem voor Clemens van Rome, een bisschop of een oudste die in Rome geweest is. En je kunt voor allemaal, kun je een lijstje maken, pro, dus argumenten die ervoor spreken dat het Paulus is, en ook een lijstje contra, een lijstje die er tegen zou getuigen. Argumenten die er tegen getuigen dat het Paulus is. En Origenes, een kerkvader, die heeft eens gezegd, wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, dat weet alleen God. In ieder geval, wij weten het niet zeker. En ik denk, zoals velen dat ook geconcludeerd hebben, en ik het bij anderen ook gelezen heb, en het aanvaard heb als, dacht ik juist, dat in ieder geval de praktische consequentie daarvan is, de praktische uitwerking beter gezegd, dat de aandacht helemaal niet valt op de schrijver, want je weet het niet, maar de aandacht helemaal valt op de inhoud van de brief. Er is misschien wel een reden aan te wijzen dat de schrijver zich niet genoemd heeft. Hij zal dan waarschijnlijk behoord hebben tot de kring van de eerste apostelen of even later. Maar dan die mannen die een bepaalde verantwoordelijke positie innamen. En die door God met moreel gezag bekleed waren. Maar hij wil als het ware zijn naam niet noemen. Want hij wil niet in het brandpunt van de belangstelling staan. Hij wil alleen spreken over hem, Jezus Christus, die in deze brief de apostel genoemd wordt. De hoge priester. En die nog veel meer andere namen heeft. De volleinder des geloofs. De middelaar. Heel de aandacht in deze brief wordt getrokken naar die ene persoon, Jezus Christus, in al zijn kwaliteiten. Als wij nou een brief krijgen, dan kunnen we aan poststempel, als er geen afzender op staat, ook nog wel zien waar die vandaan komt. Poststempels hadden ze natuurlijk toen niet. Kun je aan de brief zelf ontdekken waar de schrijver zich bevonden heeft? Nou, dan moet je helemaal aan het eind van de brief lezen. En daar staat, u groeten die vanuit Italië. Of die van Italië. Het heeft dus wat met Italië te maken. Maar we zitten weer voor een puzzel. Want dat woordje die uit of van Italië kan volgens deskundigen betekenen. Zij die hier in Italië zijn, die groeten u. Maar het kan ook wezen, zij die hier bij mij zijn en van Italië afkomstig zijn, groet u. Nou, en al naar gelang, zeg je, de schrijver bevond zich buiten Italië en schreef naar Rome toe. Of de schrijver bevond zich in Italië en dan waarschijnlijk in Rome en schreef naar christenen, Joodse christenen, ergens anders. En ook hier moeten we zeggen, we weten het niet zeker. Maar er zijn veel uitleggers die dus enerzijds denken aan de apostel Paulus, een brief gericht aan Joodse christenen, en die denken dat deze brief gericht is aan Joodse christenen in Palestina. Wat we wel weten, en wat uit deze brief naar voren komt, dat is dat deze Joodse christenen het moeilijk hebben. Ik heb het u al gezegd, de roof van hun goederen hebben ze met blijdschap aanvaard. Maar, zegt de schrijver, jullie hebben nog niet ten bloede toe tegenstand geboden tegen de zonde. En dan bedoelt hij niet dat ze moesten vechten tegen de zonde in zich. Want dat is net zoveel, vroeger ging dat beeld op, tegenwoordig ook al niet meer, maar dat is net zoveel als vechten met een kolenboer, daar word je alleen maar zwart van. Nee, Paul, de schrijver bedoelt vechten, of beter gezegd weerstand bieden, je schrap zetten tegen de zonde die van buitenaf door de tegenstand van de mensen op je afkomt. De roof van je goederen heb je geïncasseerd. Maar het zou ook je bloed wel eens kunnen kosten. En dan moet je tegenstaan. Zoals Johannes de Doper tegenstond, streed tegen de zonde bij Herodes en zei, die Herodias mag je niet hebben. En het heeft hem zijn leven gekost. Wel, deze Hebreeën dus, die hebben het moeilijk. En als je nou de hele brief leest en even je inleeft in wat bedoelt de schrijver, dan kun je heel duidelijk dit eruit halen, dat de schrijver, en dat blijkt uit al uit hoofdstuk 2 vers 1 tot 4, deze Hebreeuwse christenen waarschuwt om de moed niet op te geven. Om niet, ter wille van die vervolgingen, en om aan die vervolgingen te ontkomen, om ter wille daarvan dan maar weer terug te keren, zij het dan alleen maar uiterlijk, niet in hun hart, maar uiterlijk terug te keren tot het Jodendom. Integendeel, hij zegt mensen, dat moet je niet doen. En in feite is het nu zover, brengt hij in hoofdstuk 13 naar voren, dat je, zoals Christus buiten de legerplaats geleden heeft, en buiten Jeruzalem geworpen is door het Joodse volk, dat jullie nu moeten uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad dragend. Deze brief, daarvan kun je zeggen, die richt zich tot christen-joden die in een situatie zich bevonden zoals we dat in het boek De Handelingen aantreffen. Dat zijn Joden die hun samenkomsten als christenen hebben, maar die toch nog een verbinding hebben met de tempel, zoals Petrus en Johannes, ze gaan nog naar de tempel, Ze onderhouden de wet nog, ze hebben de besnijdenis. Enerzijds zijn ze Jood wat hun gebruiken betreft. Anderzijds zijn ze christen. Dat boek De Handeling beschrijft ons als het ware een soort overlappingsperiode, waarin God van de Joodse christenen nog niet eiste, en nu moet je duidelijk positie kiezen. Wil je blijven staan bij hen die Christus uitgeworpen hebben en verloochend? Of wil je gaan staan bij hen die hem hebben aanvaard? En je ziet dat God, in dat boek De Handelingen lees je dat, dat God met groot geduld en met grote barmhartigheid zich tot zijn volk gewend heeft. En hij heeft een Petrus laten prediken op de Pinksterdag. En hij heeft gezegd, inderdaad, jullie kunnen je bekeren, Joden, al heb je de Christus verworpen, de Christus die voor jullie gebeden heeft. Hij zegt dat niet met zoveel woorden, maar daar komt het op neer. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Want, zegt hij, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. En een hoofdstuk later, na de genezing van de kreupele man aan de poort, van de schone poort van de tempel, dan biedt hij opnieuw, het heil biedt God aan Israël opnieuw het heil aan bij monden van Petrus. Verderop in het boek, in hoofdstuk 7, daar vind je Stefanus, die het volk tracht te overtuigen dat Jezus Christus daadwerkelijk de Messias is. En dan zie je dat de weerstand bij het Joodse volk groeiende is. In het begin komen er tot bekering 3000, 5000. Een grote schade van de priesters werd aan het geloof gehoorzaam, lees je dan. Maar in Handelingen 7, daar moet Stefanus zeggen, gij hardnekkige, onbesnedene van hart. Wie van uw vader hebben de profeten niet gedood? Dan wordt de toon veel en veel scherper. En dan zie je dat Paulus geroepen wordt, de heidenapostel, en dat hij uitgezonden wordt. Handelingen 13 zitten we dan al. Dat hij uitgezonden wordt op de zendingsreizen. En dan gaat het evangelie naar de heidenwereld. En in het jaar 70, dan wordt het woord van Christus vervuld. Dat van de tempel geen steen op de ander bleef. En dat voor het Jodendom hun centrum van godsdienst weggenomen werd. Dat ze verder verspreid werden. En dat het eigenlijk heel duidelijk werd dat de christenen nu, heel de Joodse christenen, heel definitief positie moesten kiezen voor Christus. Wel nu, in die laatste situatie, waarbij dat als het ware vlak voor de deur staat, is deze brief aan de Hebreeën geschreven. Om de Joden als het ware tot enerzijds te bewegen, niet terug te keren tot het Jodendom, en anderzijds juist definitief tot Christus uit te gaan en zijn smaadheid te willen dragen. Als christenen, Joodse christenen of anderen, als die in een periode zijn dat ze het erbij zouden laten zitten, wat moet je dan doen? Moet je ze dan eens flink, hè, als het ware met het woord van God kastijden en nou erbij blijven? En denk erom, 2 maal naar de kerk, alsjeblieft, en anders dan zullen we je wel vermanen. En, nou ja, noem maar allerlei andere dingen op die je zou kunnen doen, sancties kunnen zetten om dat verslapte geestelijk leven en eventueel dat terug willen gaan naar de wereld of naar het Jodendom of naar wat dan ook, om dat eruit te krijgen, moet je ze dan eens eventjes flink op het lijf geven. Dat helpt je niks. Dan krijg je huichelarij. Dan doet men het misschien om de kerk, om de mensen, om broeders, om wie dan ook. En in onze tijd zou men zeggen, nou dankjewel hoor, dan verdwijn ik wel. Nee, deur ermee. En dat geldt voor u en mij ook als we in een periode van slapte zitten. De remedie voor ons geestelijk leven, dat is Jezus Christus. En Hij alleen. Je kunt allerlei andere middelen toepassen. Je kunt trachten het geestelijk leven van een geloofsgemeenschap op te peppen. Door eens een beetje wat meer vrolijkheid erin te brengen. En wat als actuele onderwerpen te behandelen. Nou heb ik niks tegen actuele onderwerpen, daar gaat het niet om. Maar dat op zichzelf, dat brengt niet mee dat geestelijk leven zich verdiept en tegelijk naar boven toe opschiet, uitschiet, bot en opbloeit. Het gebeurt alleen wanneer de grootheid van de persoon van Christus voor onze aandacht komt en we zien wie hij is. Nou, dat doet nou deze schrijver. Deze schrijver van de Hebreeënbrief stelt zijn geadresseerde, de geadresseerde van de brief, aan wie hij schrijft, stelt hij Jezus Christus voor de aandacht. En u heeft geen enkele brief in de Bijbel waarin dat zo gebeurt als in deze brief. Iedere keer lees je uitdrukkingen als: wij zien Jezus. Beschouwt Jezus die trouw is. Een grote hoge priester, Jezus, de Zoon van God. We hebben Jezus, waar Jezus als voorloper is binnengegaan. Jezus die borg is van een beter verbond. Het bloed van Jezus, ziende op Jezus, genadigd tot Jezus. Ik noem hier nu zo'n aantal van die uitdrukkingen die in deze brief voorkomen. Jezus heeft buiten de poort geleden. Zo spreekt de schrijver. En hij laat de Heer Jezus zien in allerlei kwaliteiten. Heel dikwijls als hoge priester. Maar, ik noemde het u al, als de apostel van onze belijdenis. Als de middelaar. Als degene die de voorloper is op de weg naar het eindbehoud, maar ook de volleinder van de weg des geloofs. Hij is Mozes, die het volk vooruit ging uit Egypte in de woestijn. En hij is Jozua, die het volk binnenbrengt in het land. Hij is de voorloper en de grote apostel. En aan de andere kant is hij de volleinder. En dan laat de schrijver zien dat die Jezus uitsteekt in al zijn kwaliteiten boven alles wat er in het Jodendom te vinden was. En er was in het Jodendom veel te vinden. Als je de positie van de Joden vergeleek met de positie van de heidenen, dan waren ze bijzonder bevoorrecht. In Romeinen 9 krijgt u een schildering uit de pen van Paulus, waarin hij zegt wat de voorrechten van een Jood zijn. Van hun is het zoonschap, van hun zijn de verbonden, van hun is de dienst, van hun is de heerlijkheid. Hunner zijn de beloften en uit hen is wat het vlees betreft Christus die God is, te prijzen tot in eeuwigheid. Daar geeft hij een geweldige schildering van de voorrechten van het Joodse volk. Maar wat doet de schrijver aan de Hebreeën? Die zegt hoe geweldig dat ook is. Dan hebben wij toch iemand die meer is dan Mozes, meer dan de engelen, meer dan Mozes, meer dan Jozua, meer dan David, noem maar op. Hij steekt in alles erbovenuit. En als je deze brief leest, dan merk je dat ook. Want een van de kernwoorden, dat valt gewoon al op als je het leest. Dan hoef je nog niet eens een bijbelbeschouwing erbij te nemen die je aandacht erop vestigt. Maar je merkt dat gewoon al als je het voor jezelf leest. Dan kom je iedere keer dat woordje beter. Beter. Beter kom je tegen. Natuurlijk, in een bijbelbeschouwing dan zie je ze ook wel eens netjes onder elkaar gezet. En ik heb ze hier ook voor mezelf opgeschreven. Of overgenomen. En dan zie je dat hij meer of beter is dan de engelen. Dat hij de dingen die wij kennen met betere, met de behoudenis verbonden zaken verbonden zijn. Dan zie je dat wij een betere hoop hebben. Dat er een beter verbond is. Betere beloften. Betere slachtoffers. We hebben een beter en blijvend bezit. We hebben een beter en hemels vaderland. We hebben een betere opstanding dan alleen een opstanding dat je weer moet sterven. We hebben het op iets beters heeft God voor ons voorzien. En wij zijn genade tot bloed dat beter spreekt dan dat van Abel. Nou, dat zijn allemaal de betere dingen die we hier vinden. En zo wordt de Heer Jezus en zijn werk, zijn persoon, geschilderd met als een contrast tegenover datgene wat God aan Israël gegeven had. Dat was alles schaduw. Het was kostbaar. En dat waren voorrechten voor Israël. Ze waren van God. Maar nu was Christus gekomen in wie de schaduw realiteit geworden was. En dan moet je niet weer bij de schaduw blijven staan. Dan moet je die realiteit omarmen. Nou, na deze wat inleidende woorden gaan we dan nu Hebreeën 1 bekijken. Zoals gezegd, de schrijver valt met de deur in huis. God die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft aan het eind van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dat is een hele volzin. God heeft in vroege tijden vele malen, dus God vroeger vele malen gesproken in de profeten. En nu, in de tijd na de Pinksterdag, of even daarvoor al, beter gezegd, heeft God, die zo tot de vaderen sprak, heeft aan het eind van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. En daar staat geen lidwoord voor. Daar staat letterlijk heeft gesproken in Zoon. En de betekenis is deze. Die profeten, daar sprak God door, maar geen van die profeten kon zeggen wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar Jezus Christus kon zeggen wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Hij is geopenbaard, en daar moet je denken aan God geopenbaard, in het vlees. Dat zegt deze brief ook even verderop in dit hoofdstuk. Dat hij het afdruksel is van Gods wezen, enzovoort. En dat is nou het grote verschil, wil de schrijver aan zijn Joodse lezer duidelijk maken. Vele manieren heeft God gesproken, door gezichten, door dromen, doordat je op de een of andere wijze iets op moest tekenen op een tafel, op een tablet, en dat moest tentoonstellen, zoals sommige profeten dat moesten doen. Hij sprak doordat een profeet zoals Ezekiel, die moest het huis uit vertrekken, maar niet door de deur, maar een gat in de wand maken, en met de plunje van iemand die op reis gaat als een balling, moest hij met zijn spulletjes door dat gat kruipen en zo naar buiten gaan. Zo sprak God tot de Joden van toen, dat ze in ballingschap zouden gaan en al zulke soort dingen meer. Zo heeft God op vele wijzen gesproken. En nu in het laatste der dagen, in de verlengding van de tijd, toen kwam Jezus Christus. En hij is meer dan een van de profeten. Hij is God geopenbaard in het vlees. God heeft tot ons gesproken, zegt de schrijver, in de Zoon. De Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Hé, zou je zeggen. Maar Jezus Christus is toch als God de Zoon sowieso degene die boven alle dingen staat. Hoe kan hij dan als erfgenaam boven alle dingen gesteld worden? We hebben als onderwerp voor vanavond dat we spreken over Jezus Christus als Zoon van God. Maar hoe kan dat dan? Wordt hij hier dan wel als Zoon van God voorgesteld? Jazeker. Maar Jezus Christus is God de Zoon. Er is een drie-enige God. En het woord God in het Hebreeuws is Elohim. En in het begin van de schepping, daar staat er, in het begin van de Bijbel bedoel ik, bij de schepping, staat er letterlijk in den beginnen, schiep enkelvoud, goden meervoud, hemel en aarde. Dat betekent niet dat er meer goden waren, maar het betekent wel dat dat woord voor God een meervoudig begrip is. Vandaar dat er ook even verder staat, laat niet mij mensen maken, maar laat ons mensen maken. En dat vindt u op andere plaatsen terug tot en met Jesaja 6, wie zal voor ons heen gaan. En dan vindt u in Jesaja ergens staan, uw makers is uw man. Niet uw maker is uw man, uw makers is uw man. Daar vind je dat meervoudige begrip. En de bekeerde Jood Rottenberg heeft in de tijd voor de oorlog, en ik meen dat hij ook nog vlak na de oorlog geleefd heeft, toen heeft hij eens een boek geschreven, de Triniteit in het Joodse godsbegrip. De drievuldigheid in het Joodse godsbegrip. En dan geeft hij dus aan hoe in het Oude Testament deze gedachte al naar voren komt. Maar diezelfde Jezus, Zoon van God, is mens geworden. Zie hem gaan, Filippenzen 2. Hij hoefde het geen roof te achtergoden gelijk te zijn, zegt Paulus. Maar hij heeft zichzelf vernederd. heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. En in die gedaante van een mens is hij gehoorzaam geworden. Heeft hij zichzelf vernietigd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood? Ja, tot de dood des kruisers. En wat volgde dan? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik had een gesprek met een Jehovah's getuige. Die zegt tegen me: meneer, het klopt helemaal niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij zegt het toch, mijn vader is meer dan ik. Hij noemt God toch mijn God. En zo noemde hij nog veel meer plaatsen. Ik zei: ja, en over wat voor teksten heeft u het nou? Wie spreekt hier nou? In wat voor situatie zie ik Jezus Christus nou? In die plaatsen die u aanhaalt, zie ik hem daar als het woord is God en het was bij God. Zie ik hem daar in zijn positie voor zijn zending in de eeuwigheid. Als degene door wie God al de werelden gemaakt heeft. En van wie Johannes zegt: er is geen ding dat geworden is dat niet door hem geworden is. Nee, de teksten, zo zei ik deze man waar u op wijst, die spreken daarvan dat Jezus Christus, juist die Zoon van God, mens geworden is. En dat wilde hij worden voor mij. Dat wilde hij worden voor u. Hij wilde, en het kon niet anders, wilden wij gered worden, wij mensen, dan moest er een mens, maar een volmaakte mens, voor ons sterven. En dan kon God alleen dat eigenlijk zelf doen, door zijn eigen Zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. En zo is Jezus Christus in vernedering afgedaald tot deze aarde. Maar toen hij het verlossingswerk volbracht heeft, heeft God hem, die Zoon van God is, maar waarachtig mens tegelijk, die heeft hij verheven. En die heeft hij gesteld als erfgenaam boven alle dingen. Zoals Gods plan was voor de schepping, om een Adam te formeren en Adam te stellen als hoofd boven de schepping die hij maken zou, zo heeft God ook het plan, en daardoorheen kun je het als het ware zien, om de mens, Jezus Christus, te stellen boven de werken van zijn handen. En dan niet alleen de aarde, maar dan zegt Efeze 1 vers 11... dat het de wil van God is om alle dingen in de hemel en op de aarde in één hoofd samen te brengen in Christus Jezus. En de gemeente van Jezus Christus, die is hem toegevoegd, zoals Eva aan Adam toegevoegd werd. Hoofd boven alle dingen, Jezus Christus. En God heeft Christus als hoofd boven alle dingen aan de gemeente gegeven. En hij heeft de gemeente aan Christus gegeven als de volheid van hem die alles in allen vervult. Kijk, dat zijn Bijbelse gedachten. Zo zegt Gods woord het. Hij, die mens Jezus Christus geworden is. Hij, die de Zoon van God is. Is erfgenaam gesteld van alle dingen door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. En je zou als het ware kunnen zeggen: God is de grote architect. En de Heer Jezus is de uitvoerder. En de Heilige Geest geeft de kracht en de leiding. En ze doen dat samen, dat prachtige werk van de schepping. Maar ook dat geweldige werk van de herschepping is door hen samen tot stand gebracht. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid. Zag je dat aan de Heer Jezus toen hij op aarde was? Jesaja 53 zegt het. Hij had geen glans of heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. De minste van de mensen. Ja, en daar waren discipelen. En Johannes schrijft het later. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van een eengeborene van een vader. O, zegt u, dat ziet u op de berg der verheerlijking zeker. Toen hebben ze het eventjes gezien. Eventjes wat. Nee hoor. Je zou kunnen zeggen dat is de messiaanse heerlijkheid die daar gezien werd op die berg der verheerlijking. Als hij komt in zijn koninklijke majesteit. Maar waar Johannes over schrijft, dat is de heerlijkheid als een eengeborene van een vader. Wat hebben de discipelen gezien? Ze hebben gezien: dit is maar niet een gewoon mens. Hij wekte de doden op. Hij gebood de stormwind en ze stilde. En ze hebben in hem gezien: God hoort hem. Hij is één met God. Hij is waarachtig de Zoon van God. En zo is Petrus gekomen tot die uitroep: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, dat hebben ze gezien. Die heerlijkheid in de persoon van Jezus Christus. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Heel de schepping. Een schepping die hier hem verwierp. En waarvan de mens hem verwierp. En de schepping misbruikt om aan een kruis te nagelen enzovoort. Hij droeg het alles door het woord van zijn kracht. En zegt dan de schrijver, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat is een geweldig ding. Eerst, wie is hij? Dan, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Dat kon hij in de hemel. Dat kon God niet door Christus doen. Vanuit de hemel, hier op aarde. Reiniging voor de zonde. Reiniging voor één leugen van mij. Of één leugen van u. Dat kon alleen gebeuren doordat Jezus Christus op aarde kwam. En zich liet nagelen aan een kruishout. En daar onze zonden in zijn lichaam droeg op het hout. De verbinding met onze zonden wordt hier nog niet gelegd. Het wordt hier alleen maar principieel gezegd. Christus heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Maar dat is gebeurd op het kruis. En ieder die gelooft, die mag het weten. Daar op Golgotha, daar zijn mijn zonden weggewassen door het bloed van Jezus Christus. Het wordt effectief. Het werk is volbracht op het kruis. Maar het wordt effectief aan je toegepast, praktisch aan je toegepast. Als je werkelijk tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En ik weet niet hoe u zit. Zijn we, zoals we hier zitten, allemaal gelovig in de Heer Jezus Christus? Ik zal u niet vragen, wanneer bent u nou tot bekering gekomen? En noem me nou eens even precies onder wat voor omstandigheden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn wel eens christenen, vooral in Engels sprekende landen, dan is het how, when and where. Hoe ben je tot bekering gekomen? Wanneer en waar? En dan moet je alles maar precies kunnen vertellen en anders beschouwen ze je niet als bekeerd. Ik geloof dat dat te ver is, te ver gaat. Maar het is ook niet zo dat je kunt zeggen, ja, of ik bekeerd ben, maar het zal wel in orde wezen, maar ik weet er niks van hoor. Ja, ik ben eigenlijk altijd christen geweest. Vroeg aan iemand, bent u een kind van God? Ja, zit, ik ben altijd, zo ben ik geboren, ik ben uit christelijke ouders geboren. Ja, dat had je gedroomd. Dat is je gewone geboorte. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Een kind van God, dat word je alleen. Zoals Nicodemus het moest weten en horen. Door te zien op die slang die verhoogd was. Op Christus, beter gezegd, als de slangenbeeld van die verhoogd was in de woestijn. Zien op hem. Dat geeft leven. Dat geeft vergeving van zonde. Dan zegt God, kijk, dat kostelijke werk. En dat kostbare werk dat mijn zoon er op het kruis verricht heeft, waar ik hem voor moest oordelen. De resultaten daarvan, die pas ik op je toe. Het is ook jouw zijn, ook jouw zonde die ik daar aan hem heb toegerekend. En je mag vrij uitgaan. Wel, dat is het geweldige wat we hier vinden. Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En toen is hij gaan zitten. Op andere plaatsen staat soms dat God hem die plaats gegeven heeft. Maar hier zie je, hij doet het zelf. In de waarde van zijn persoon. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En ik heb het beeld van de week nog gebruikt toen ik in Scheveningen een drietal lezingen had. Over Romeinen 5, 6 en 7. Heb ik het beeld gebruikt dat daar op het kruis, daar lezen we. In 1 Petrus 2. Vers 21 tot 24, moet u thuis maar eens nalezen. Dat er staat, die zelf, die geen zonde gedaan heeft, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En in 2 Korinthe 5, daar lezen we in vers 21, hij die geen zonde gekend heeft, namelijk geen zondige natuur gekend heeft, heeft hij... tot zonde voor ons gemaakt. Zo hangt Christus aan het kruis. Uitgeworpen door de mensen. Verlaten door God. In uren van duisternis. En het zwaard ontwaakt tegen mijn herder om met Zacharia te spreken. Christus sterft. staat op, vaart ten hemel, zit aan Gods rechterhand. Op het kruis droeg hij mijn zonde. En ik kijk naar hem, zoals hij daar zit, aan de rechterhand van God. En ik denk bij mezelf, die ene leugen, zou die wel uitgedelgd zijn? En wat ik toen en toen gedaan heb, wat niet klopte, zou dat wel uitgedelgd zijn? Al mijn zonden daar gedragen. Zijn ze allemaal weg? Jazeker. Want als er nog maar één was overgebleven die niet weggeoordeeld was, dan kon hij daar niet zitten naast de Heilige God. Daar op het kruis is Jezus Christus tot zonde gemaakt voor mij. Die boze natuur van mij heeft hij voor zijn rekening genomen. En God heeft hem geoordeeld. Hij is besneden op het kruis, zegt Kolosse 2. En daar zit hij aan Gods rechterhand. Als ik in mijn hart kijk, dan zie ik dat boze vergeerde beginsel, dat vlees nog altijd, ook na mijn bekering. Ook zoveel jaar nog na mijn bekering. Zou er van die boze natuur van mij voor God nog iets over zijn? Zou het oordeel over Christus, over mijn boze natuur in Christus voltooid, volbracht, zou dat wel 100% zijn? En dan zeg ik ja, want als er maar 1% aan ontbrak, kon Christus daar niet zitten. Dan zeg ik, wat een waarde heeft deze mededeling, dat hij zich gezet heeft boven de engelen, in de rechterhand, aan de rechterhand van de troon, in de majesteit, in de hoge, de majesteit, wordt nog eens extra benadrukt van de grootheid van God, daar is hij gaan zitten. Nou, dan moet alles aan de eisen van God hebben voldaan. Deze uitdrukking, aan de rechterhand van God of van de majesteit of van de troon, die kom je ettelijke keren in de Bijbel tegen en verschillende keren in het boek de Hebreeën, in de brief aan de Hebreeën. En weet u wat het mooie daarvan is? Iedere keer vindt u daarin een andere belichting. In Marcus staat het eenvoudig, hij zette zich daar en hier staat het nadat de reiniging van de zonde teweeg gebracht was. En dan zeg ik, nou dat moet allemaal picobello in orde zijn, er mag niks aan bekeren, want anders kon er niet. Dat is de eerste les. En in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 lees ik die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Ah, Christus zit. Hij zit daar, wachtende tot zijn vijanden gesteld worden, tot een voetbank voor zijn voeten. Weer een ander aspect. Hij blijft er niet zitten. Er komt een moment dat hij het rijk zal ontvangen en de heerschappij en de kracht, dat alle knie zich voor hem zal buigen. En nu gaat de schrijver, de meester, de Heer, vergelijken. Deze Jezus Christus, Zoon van God, die mens geworden is, die gaat hij vergelijken met de engelen en dan zegt hij, hij heeft een uitnemender naam geërfd dan zij. Oorspronkelijk was de mens onder de engelen gesteld, in aardse sfeer. Maar Jezus Christus is mens geworden, als mens verheerlijkt, boven de engelen gesteld. En zo zal het ook zijn met zijn gemeente die boven de engelen gesteld wordt. En nu al is het zo dat we in feite boven die engelen zijn, want ze zijn onze dienstknechten, zo besluit dit gedeelte. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt? Dat kan je van geen engel zeggen. Zelfs niet van een Michael. Jezus is niet Michael, zoals Jehovah's getuigen zeggen. En ze menen hem te eren, maar ze vernederen hem daarmee. Hij is meer dan de engelen. Ook als mens is hij meer dan de engelen. Maar bovenal, hij is tevens God de Zoon. En dan gaat het verder. En ook, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat is het woord wat God gezegd heeft aan David aangaande Salomo. Maar Salomo, de zoon van David, is een beeld van Christus. Salomo, David, enerzijds de oorlogskoning, die moest overwinnen. Salomo, de vredekoning. En we zien het beide in Jezus Christus. Hij komt om te oordelen. En het bloed zal zijn aan de zomen van zijn klederen, staat er. Hij moet oordelen. Dan is het de man des bloeds zoals David, die oordelen moet. Maar daarna zal er vrede zijn en dan is hij de Salomo in het vrederijk. En ook als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen hem aanbidden. Ten dele ging dat al op toen Jezus Christus als mens in deze wereld gebracht werd de eerste keer. Dan waren er engelen, die lossen. Maar de tekst slaat vooral op dat ogenblik, in de toekomst, dat de eerstgeborene ingebracht zal worden. U krijgt twee termen in de Bijbel. De term eerstgeborene en de term eniggeborene. Voor Jezus Christus. Allebei komen ze 5 keer voor. De term eerstgeborene ziet altijd op de Heer Jezus als degene die mens geworden is, maar die de hoogste positie, ingang, eerstgeborene, inneemt. Dat betekent niet dat hij eerst en dan geboren is, het eerstgeboren zou zijn. Dat betekent de naam oorspronkelijk wel. Maar die betekenis is vervaagd. Zo staat er van Salomo, ik zal hem tot eerstgeboren, en hier geldt het van de Heer, stellen. En Salomo was niet de eerstgeboren zoon van David. En zo wordt Juda tot eerstgeboren gesteld, terwijl Ruben het was. En Jozef krijgt de eerstgeboren zegen. Terwijl Ruben er oorspronkelijk recht op had, maar het verspeeld heeft. Zo zie je dat deze woorden dus een andere betekenis gaan krijgen. Los van het hele letterlijke het eerstgeboren. Maar dat het een titel wordt, dat het een waarderingsoordeel uitgeeft. Dat er iets in gezegd wordt van de persoon. Hij is de eerstgeboren. Hij is de eerstgeboren boven de engelen. Hij is de eerstgeboren uit de dood. Hij is de eerstgeboren der dood. Hij is de eerstgeboren onder vele broederen. En zo zien we hem als de mens die in alles uitsteekt, boven welke wezens dan ook, in hemel of op aarde. Daarnaast is hij de enige geborene. Dat ziet op hem als God, de Zoon van God. Het andere ziet op hem als degene die mens geworden is en daarna in alles de voorrang heeft. Maar enige geboren, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dat was hij. Enige geboren zoon. Dat ziet op de liefde van God, de enige geboren, waar heel zijn hart naar uitging, die had hij over voor ons, opdat wij behouden zouden worden. En dan gaat het verder. En dan zegt hij tot wie van die van de engelen zegt, dat ze zijn geesten zijn. Hij maakt ze zijn geesten en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon zegt hij, uw troon, o mens, o engel, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van uw koningschap is een scepter van rechtmatigheid. Ge hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehad. Daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoot. Daar wordt Christus gezien als God die gesteld is, boven zijn medegenoot. Mens geworden, dat moet u er altijd bij verbinden, maar boven zijn medegenoot. Maar hij heeft medegenoten. Hij heeft er die met hem de heerlijkheid en de heerschappij zullen delen. En hij heeft het tegen de vader gezegd wat het vaderhuis betreft. Dat hij wilde dat wij daar met hem zouden zijn. Hij heeft gezegd in het huis mijn vaders heeft vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is onder ons als broeder. Met een hoofdletter onder vele broeders. En boven alles steekt hij uit. Gij Heer hebt in de beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Zij zullen vergaan. Maar gij blijft. Hij is de meerdere in rang. Hij is de meerdere in uitgebreidheid van heerschappij. Hij is de meerdere in tijd. Hemelen vergaan. Aarde vergaat. Maar Christus blijft dezelfde. Daar zie je hem in zijn majesteit, in zijn godheid. Bij God staat dat hij dezelfde is. Tot in de ouderdom toe. En van Christus staat het ook. En in hoofdstuk 13 wordt het herhaald. Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. In feite is dat ik ben die ik ben. Zelfde. Zelfde idee. Zelfde inhoud heeft dat woord. Onveranderlijk. Geen schaduw van omkeer is bij hem. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Hoort u het? Daar heb u de tweede keer al. In dit kleine gedeelte. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijand stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat is nog niet gebeurd. In de theologie in het algemeen. Heb je de gedachtegang dat Christus na zijn hemelvaart zijn heerschappij aanvaard heeft en dat we nu zouden leven in de tijd dat Christus heerst? Natuurlijk heerst Christus als Zoon van God, zoals hij ook heerste voordat hij naar deze aarde kwam. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt met de regering van Jezus Christus. In het boek de Openbaring, daar lees je als beloning dat de Heer zegt tot de volharders, de overwinnaars. Die overwint, die zal ik geven te zitten met mij in mijn troon, gelijk ik mij gezet heb met mijn Vader in zijn troon. Dat is er gebeurd toen hij ten hemel voer. Toen heeft hij zich gezet met zijn Vader in diens troon. Maar er komt een ogenblik dat Christus de heerschappij zal ontvangen op een eigen troon. Dat hij als de Zoon des mensen zal komen, zoals Daniël het beschrijft, tot de oude van dagen. En dat de wereldrijken vernietigd zullen worden. En dat de heerschappij gegeven zal worden aan hem. Daarover spreekt het boek de Openbaring, Openbaring 20. Dat Jezus Christus heersen zal de 1000 jaren. Daar komt dat moment dat hij op zijn eigen troon zal zitten. En zegt hij, zoals ik me nu gezet heb met mijn Vader op zijn troon, dan mogen jullie bij mij zitten, op die troon. Dan mag je met mij regeren. En wat de engelen betreft zijn ze niet alle dienende geesten ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Bedenken we dat wel? Bedenken wij wel dat de engelen ook nu nog een functie hebben? Je ziet ze niet, in het algemeen gesproken. Er zijn zeker gelovigen die toch bijzondere ervaringen hebben gehad. Je moet er soms voorzichtig mee zijn wat mensen wel eens vertellen over visioenen en dergelijke. Maar ik ken toch wel van heel betrouwbare zijde mensen die toch beschermd zijn geworden. Er is het heel bekende verhaal van Nomensen, de apostel der Batax. Dat nadat er een grote aantal Batax tot bekering gekomen waren, dat ze naar hem toe gingen en zeiden, toen en toen, welke soldaten had u toen gehuurd om uw huis te beschermen? En Nommersen zei tegen deze Batax, ik had niks gehuurd. Ik heb wel gevoeld dat er gevaar was en ik heb ernstig gebeden of God me wou bewaren. Ja, zeiden ze, wij lagen in het oerwoud klaar om het huis te bestormen en u te doden. Maar we zagen een groot aantal soldaten rondom het huis. Dat we dachten dat u soldaten gehuurd had. Heb je ongetwijfeld dat God zijn dienstknecht heeft beschermd. Engelen zijn ten dienste van hen die het heil beërven. Maar het zijn maar dienstknechten. Christus is er bovenuit. En wij ook, ze zijn dienstknechten voor ons. Dat is een geweldige gedachte. En als dat dan gezegd is, dan komt de schrijver eigenlijk tot het punt wat hem drijft. Daarom moeten wij te meer vasthouden aan wat we gehoord hebben. Vasthouden aan wat we gehoord hebben. Jeremia zegt het. Gaat op de wegen staan en vraagt naar de oude paden. Let wel, de oude paden en de woorden die we gehoord hebben. Daarbij gaat het niet om wat mensen gezegd hebben. Niet wat ik nu zou zeggen. Wat mijn voorgeslacht gezegd heeft, mijn vader toen hij in evangelisatiedienst werkzaam was. Of wat uw voorvaderen gezegd hebben. Hoe mooi en goed het kan zijn geweest. Maar hier vasthouden wat we gehoord hebben, dat is het woord zoals het door Christus gepredikt is. En zoals het bevestigd doorgegeven is door hen die het gehoord hebben. Want, zegt dan de schrijver, als elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen? Het wordt door engelen gesproken. Vers 2. Dat staat in verband met het voorgaan. Is vast geweest. Wat bedoelt hij met het woord door engelen gesproken? Denkt de schrijver hier aan die engelen die bij Abraham kwamen en hem het lot bekend maakten van Sodom? Ook dat woord was vast. Maar hij denkt hier nu aan de wetgeving. De wet is door engelen verordend in handen van de middelaar, zegt Stefanus. En Galaten 3. Je leest dat niet in het Oude Testament. Daar lees je alleen van vuur en rook en dergelijke. En daar mag je die engelen in zien die zijn engelen maakt als een vuurvlam. Maar de apostel zegt het heel duidelijk in Galaten 3 en Stefanus zegt het in Handelingen 7. Dat God de wet door engelen bestemd heeft in handen van de middelaar. En als iemand de wet moedwillig overtrad, als het in onwetendheid was, was er vergeving. Maar elke overtreding in moedwil, zoals een Abihu aan die het vreemde offer brachten, zoals iemand die God vloekte willens en wetens, zoals een Abiram die tegen God tekeer gingen, dan zijn ze gestraft. Wel nu, zegt de schrijver, hoe zullen wij ontkomen als we een zo groot heil veronachtzamen, dat het eerst verkondigd is door de Heer en aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, terwijl God bovendien medegetuigde, zowel door tekenen, wonderen, velerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest. Mensen, wilde hij als het ware zeggen, denk nou eens terug aan wat je gehoord hebt. Christus heeft het gesproken. De apostelen, maar hij noemt ze hier geen apostelen. Hij noemt ze hier ook alleen maar degene die het gehoord hebben van Christus. Die hebben het doorgegeven. En God heeft dat getuigenis bekrachtigd. Zoals de Heer het zelf beloofd heeft in Markus 16. Door tekenen en wonderen. En je leest dan ook in het boek de Handelingen en Handelingen 2. Door de handen der apostelen geschieden vele tekenen. Je leest het herhaald in Handelingen 5. Je vindt het bij de apostelen Stefanus en Filippus, die in zekere zin ook apostelen waren gezonden. Je vindt het bij Petrus, dat als zijn schaduw maar op iemand viel, werden ze genezen. En bij Paulus, als een gordel van zijn lenden of een zweetbroek, als hij op iemand gelegd werd, werd hij genezen. En de apostel Paulus zegt het dan ook in 2 Korinthe 12, dat de tekenen van een apostel zijn door hem gewerkt, door wonderen, tekenen en krachten. Als iemand zou twijfelen aan het apostelschap van Paulus, dan zegt de apostel, dat zijn de bewijzen dat ik een apostel ben. Want die tekenen en wonderen, die heeft God door mij gewerkt. Dat alles heeft God gedaan om duidelijk te maken dat de boodschap van het evangelie niet maar een verzinsel van mensen is. Dat het niet maar is dat we kunstig verdichte fabels achterna volgen. Maar dat het het reële woord van God is. Door Christus zelf begonnen verkondigd te worden tijdens een omwanteling op aarde. En later uitgedragen door de zijnen die zijn getuigen zouden zijn in Judea, Samarië. Tot aan de einde der aarde. Nou zegt de apostel, als nou de wet, de overtreding van de wet, zo gestraft werd. Waar denk je dan te blijven als je dit evangelie, dat evangelie van Jezus Christus aan de kant zet. Als je dat veronachtzaamt. En als je net als een Esau zegt, geef mij de linzenmoes maar. En dan mag je dat heil wel houden, die voorrechten, die zegeningen. Dan blijf je nergens. Dan is er geen ontkomen aan. Dat is een waarschuwing waarmee dit gedeelte besluit. Aan de andere kant, als je het gelooft en met je hart aanvaardt, dan nogmaals, je hoef je niet altijd te kunnen zeggen dan en toen. Maar je moet wel kunnen zeggen met de blindgeborene, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ieder die tot Jezus Christus gekomen is, die kan dat weten. En die kan het met blijdschap getuigen. Ik zou geen datum en geen uur kunnen noemen dat ik bekeerd ben, dat ik wist het eigendom van Jezus Christus te zijn. Maar ik weet wel dat ik als jongen van 13, 14 jaar diep ongelukkig was. En dat ik dacht, als ik zo voor God moet verschijnen, dan ben ik verloren. En dat ik later wist, maar het is ook voor mij. En dat ik de blijdschap van de Heilige Geest kende in mijn hart. Dat ik het wel jubelen kon, dat ik wist, daar in de heerlijkheid heeft God een plaats voor mij. Niet omdat ik het verdien, maar omdat er zo'n geweldige persoon is, Jezus Christus, die het ook voor mij heeft volbracht. Wilt u hem aanvaarden als u het nog niet gedaan heeft? En als u hem kent, zouden we die heiland dan niet groot maken door woord en door daad?
die liefde van onze Vader en van de Heer Jezus graag zingen in lied 45. Lied 45, de versen 1 en 2.
Binnengekomen en die luidt als volgt. Hebreeën 1 vers 1, gesproken in de Zoon, sluit toch niet uit, en dan staat er Joël 3 vers 28, ik ben een beetje jaloers op de vraagsteller, want die heeft een Bijbel, er staat wat meer in dan in de mijne. De mijne houdt bij vers 21 namelijk op. Maar het zal vers 18 zijn, te dien zagen zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water springen. Ik denk trouwens dat het een andere tekst is die ook in Handelingen 2 vers 17 aangehaald wordt. Dat is, en het zal gebeuren in het laatste der dagen, het is Joël 2 vers 28, ja. In het laatste der dagen zegt God dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zoon en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. De vraag is dus of het een het ander uitsluit. Nee, dat doet het niet. Dat doet het ook nu niet. Op het ogenblik gebruikt God ook mensen om het woord van God te brengen. Maar, met dit verschil, dat als de profeten in het Oude Testament spraken en God sprak door de profeten, dan hebben zij dat vastgelegd en dan weten we dat er staat dat door de Heilige Geest gedreven hebben de profeten gesproken en is dat woord ook opgetekend. Dat was het woord wat aan de Joden was toevertrouwd. Door middel van de profeten. Toen kwam niet maar een profeet door wie God sprak. Maar toen kwam de Heer Jezus Christus in wie God in de Zoon sprak. En was God onder ons. En dat was niet het geval bij een Joël, bij een Amos bij Jesaja enzovoort. Zij waren dienstknechten die God gebruikten. Maar het grote van de komst van de Heer Jezus is dat God toen tot Israël sprak door de Zoon. En God geopenbaard werd in het vlees. Maar dat sluit niet uit dat God daarna ook mensen gebruikte om het evangelie en de boodschap door te geven. En dat is ook opgetekend in de schriften van het Nieuwe Testament. Maar een Paulus of een Lucas of wie dan ook zouden nooit zeggen: God spreekt in zoon. Nee, God spreekt door mij. Dat unieke, dat Christus kwam op aarde en dat God in hem sprak tot de mensen, dat is werkelijk uniek. Dat was er voor die tijd niet, dat was er na die tijd niet. Voor die tijd sprak God door profeten, na die tijd deed God het en hij zal het in de toekomst doen. Maar nooit meer zal God in die zin zoals het met de Heer Jezus was op aarde komen om het evangelie te prediken, de boodschap te prediken zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. Ik hoop dat het verschil duidelijk is. Het gaat er alleen om. Die anderen waren dienstknechten. Die konden niet zeggen: wij zijn de Zoon van God. God geopenbaard in het vlees. Geen van allen kon zeggen: wie mij ziet, ziet de Vader. Dat konden zij niet. En dat kan ook geen enkele dienstknecht en profeet, uit welke tijd er nog komen mag, die kan dat. Maar dat kon Christus alleen. En daar zie je het unieke dus van de boodschap van het evangelie. Dat het begon met een prediking, God onder de mensen die het bracht. En zij die het gehoord hebben, hebben het doorgegeven. En God heeft er nog veel meer aan toegevoegd, want de Heer Jezus heeft gezegd: ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar je kunt dat nu nog niet dragen. Dus er zijn ook door de apostelen gedachten van God opgeschreven die je niet in het evangelie vindt, maar die daarop voortbouwen. Zoals Paulus dat bijvoorbeeld in de brieven doet. En zegt: wij geven geestelijke dingen met geestelijke woorden weer. Maar nogmaals, geen enkele apostel kan zeggen: wie mij ziet, ziet de Vader. En in mij is God geopenbaard in het vlees. Dat zou lastering zijn. Dat is alleen waar van Jezus Christus, onze Heiland. Dat was.
Leven dat hij gesteld heeft tot het erfgenaam van alles voor welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Wanneer er over een erfnaam gesproken wordt, dan wanneer diegene erft, moet ik gestorven zijn, neem ik aan. Moet ik dat zien in de zin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die geërfd wordt?
Je kunt het al stellen, natuurlijk zal Christus ook dan een bepaalde positie innemen. Maar het geld van deze aarde in het duizendjarig rijk. Want eigenlijk schrijft de Hebreeënbrief voornamelijk over de heerschappij van Christus met de zijne over deze aarde. En je vindt ook in dit gedeelte, vind je in dit boek bedoel ik, vind je dat over een verbond gesproken wordt en over een testament gesproken wordt. En als de gedachte, die ligt er allebei in. En bij testament, daar ligt de gedachte dat de testament de erflater moet sterven. En nu is het dus ook deze gedachte, terwijl Christus recht heeft op alles, als God de Zoon, degene die alles geschapen heeft, krijgt hij alle dingen onderworpen aan zijn voeten, als de verheerlijkte mens, maar die door de dood is heen gegaan. En het eigenaardige is dat terwijl hij de eigenaar was, hij de hereigenaar wordt als mens via dood, via sterven. De dood heeft ertussen, is ertussen ingetreden. Ik denk dat je zo de gedachte gaat vertellen. Nog iemand?
Ik heb uitgelegd wanneer ik het straks gezegd van die Hebreeën 1 vers 6b. En moeten alle engelen hem aanbidden.
Ja.
In mijn Bijbel staat en hem moeten alle engelen Gods huldigen.
Ja.
De vraag deze is, zit daar verschil in? En wat is dan dat verschil? Dat is de eerste. En het tweede, daar wil ik ook nog wel iets naar vragen. U heeft ook gezegd van, ik weet niet of je ziet wat verband van hoogend schiet in het begin.
Ja.
In Genesis. Hier in de Bijbel staat, in het begin schiet God de hemel en de aarde. En voor mij kan het niet helemaal duidelijk wat nu dat verschil is.
Ja.
Want in onze geloofbelijdenis spreekt de ook van, ik geloof in God, de zalig. En als dat de enkelvoud van de persoon niet goed is, dan staat het vaak iedere keer in de Bijbel, actief. Je bedoelt dit, we hebben altijd geleerd, het is één God, maar bestaat wel uit Vader, Zoon en Heilige Geest. En is mij vroeger geleerd, dat kunnen we vergelijken. Je kan wel eens man met onze nationale vlag. Drie kleuren, het is één vlag, maar wel drie banen. Dat zijn geen drie vlaggen.
Mm-hmm.
Het is één vlag. En dan krijg je soms zo'n indruk, als ik dan, ik heb het compositeur ook gehoord, een predikant, die stelde het ook weer, wat u ook gezegd.
Ja.
Dat het dus dan meer goden zouden zijn. Goden. Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ja.
Kan ik daar iets meer van zeggen?
Jawel. Ja, maar. Even over dat huldigen. Die uitdrukking die daar staat, kun je dus weergeven met huldigen, met aanbieden. Tussen die twee begrippen zit in de Bijbel geen verschil. Want dat woord wordt ook gebruikt als de engel voor Johannes op de openbaring op Patmos neervalt en hem wil huldigen. En dan zegt Johannes, ik ben ook maar een mens en aanbid God, huldig God. Dus het gaat bij dat begrip heel duidelijk om goddelijke verering. Een verering die een mens niet ontvangt. Ik ben blij dat u die vraag stelt, omdat Jehovah's getuigen gebruiken deze uitdrukkingen en zeggen, zie je wel, er moet huldigen staan, want je mag Christus niet aanbidden. Maar dat is dus niet waar, dat woord huldigen houdt aanbidden in. Al die plaatsen waar het genoemd wordt, ook bij Petrus in Handelingen 10, daar krijg je ook dat hij voor hem neer wil vallen en hem eer wil bewijzen, en dan zegt Petrus, nee, ik ben ook maar een mens. Dus het is zo dat het woord kan dus zo vertaald worden, maar het houdt, hoe je het ook vertaalt, het houdt, dat blijkt uit het verband waar het in voorkomt, als je al die teksten samenneemt, houdt het in goddelijke eerbewijzen. En in die zin mag je een mens dat niet doen. Dus dat is wat hier staat, alle engelen zullen hem aanbidden of alle engelen zullen hem huldigen. En dan moet u bij dat huldigen denken aan goddelijke eerbewijzen. En niet maar gewoon de huldiging van een koning of iets dergelijks, hè, zoals wij het woord gebruiken. Maar het is duidelijk dat het iets is wat een mens niet mag ontvangen, want Petrus weigert het en de engel bij Johannes weigert het ook. Dan de tweede vraag. In de Bijbel staat in Genesis, al in den beginnen, schiep God hemel en aarde. Zo is het vertaald. In het Hebreeuws staat er Elohim, I-M. En dat is een Hebreeuws meervoud. Dat kunt u in uw Bijbel nagaan door een Statenvertaling te nemen en een gewone vertaling, en NBG-vertaling bedoel ik, en Genesis 10 op te slaan. Dan leest u daar ergens uit wie de Ludim, of hoe heet het daar, afstammen, staat er in de Statenvertaling. En dan staat er in de NBG-vertaling van wie de Luditen afstammen, en zo worden er meer genoemd. In vers 13. En Mizraim verwekte de Luditen. Heeft iemand een Statenvertaling hier?
Ja.
Wat staat er in de Statenvertaling?
En Mizraim gewoon Ludim.
Ludim. Hier staan Ludieten. Ja. Volgende. De Naftuhieten. De Anamieten, de Lehabieten en de Naftuhieten. En daar staat allemaal im. Dat is namelijk een meervoud. Dat kan je dan gebruiken voor de persoon zelf. Maar het duidt op zijn nakomelingen in die meervoudsvorm. Dus in welke Bijbel dan ook, het Elohim staat in het meervoud. Wil dat zeggen dat je het ook in het meervoud vertalen moet? Nee. Want er is maar één God. Hij is één. Het is de drie enige. Maar er is God de Zoon. God de Vader bedoel ik. God de Zoon. God de Heilige Geest. Onbegrijpelijk. Vormen zij een eenheid. Je kunt ze onderscheiden. Maar je mag ze niet scheiden. En de term die dat dus het beste aangeeft. Is de term drie-eenheid of drievuldigheid. Dat is de term die altijd in de christenheid hiervoor is gebruikt. Maar het begrip zelf geeft een meervoudig begrip aan. En het beduidt dus dat al in die naam Elohim aangegeven wordt, zoals ook in die naam uw makers is uw man, maar je moet maker vertalen, maar dat er al mee aangegeven wordt het godsbegrip, ook in het Oude Testament, geeft al aan dat we met niet meerdere goden hebben te doen, maar wel met een God die we onderscheiden in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat er dus een meervouds begrip in zit, een gedachte in zit. En dat zit ook in dat laat ons mensen maken, want dat is niet, dat wordt wel eens gezegd, ja, maar dat is een majesteitsmeervoud. Dat zegt de koningin ook, wij koningin der Nederlanden. Maar het majesteitsmeervoud, zover we kunnen nagaan, dateert pas uit de Perzische tijd. Toen begonnen koningen op die manier te spreken. Het was in het Hebreeuws in die tijd onbekend. Dus als er staat laat ons mensen maken naar ons beeld, dan spreekt God niet over de engelen. Want dan kan hij niet spreken naar ons beeld. Maar dan spreekt hij als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we moeten dan ook goed zien, en dat is een punt wat wel van belang is. De schepping, daar denken wij dan vaak, oh dat is God de Vader. In de beginnen schiep God hemel en aarde. En dan denken we alleen aan God de Vader. Althans, dat heb ik wel eens gemerkt in de christenheid, dat men daar vaak dan alleen aan denkt. En dat is nou juist iets waar je een beperking op legt op wat de Bijbel zegt. Want als daar staat in de beginnen schiep God hemel en aarde, is dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in het Nieuwe Testament wordt dat juist samengebracht. U kunt zelfs dit zeggen, dat in het Nieuwe Testament, als er eens een keer gesproken wordt over één van de personen van de Godheid die geschapen heeft, dan is de Heer Jezus juist. In Johannes 1. Dan staat er niet door wie God geschapen heeft, maar alle dingen zijn door hem geworden. En er is geen ding dat geworden is. En daarom, u denkt natuurlijk aan de woorden van de geloofsbelijdenis van het apostolicum, bedoel ik, dat er staat, wij geloven in de ene God, schepper, God de Vader, schepper van hemel en aarde. In een oudere versie staat dat niet. Dan staat er God, schepper van hemel en aarde. En die oudere versie van het apostolicum uit de derde eeuw, of de vierde eeuw, is eigenlijk juister. Want in deze versie is er eigenlijk geen plaats voor Christus als de medeschepper. En dat is juist het punt wat in de Bijbel heel sterk naar voren komt. Dat als God schept, het is God de Vader en God de Zoon, God de Heilige Geest, die scheppen. Die hebben er allemaal hun activiteit in. En ik heb wel eens voorgesteld, u weet dat misschien dat ik bestuurslid ben van de Evangelische Hogeschool. En in een bepaald samenwerkingsverband wilde men het apostolicum erbij hebben. En toen hebben we daar eens over zitten praten als bestuursleden. En toen heb ik mijn gedachtegang erover gezegd. En mijn medebestuursleden die vonden dat eerst maar een beetje vreemd. Maar bijvoorbeeld de heer Van Delden, die directeur is, die keek het eens na. Toen ik het hem gezegd had, dat je nooit zult aantreffen dat God de Vader schept, alleen. Dat het altijd God is. En dat als het eens een keer alleen genoemd wordt, dat het dan zelfs nog de Heer Jezus is. Toen zei hij, ik heb nagekeken, je hebt gelijk. Ik zei, daarom zou ik het veel liever zo formuleren. Het klinkt natuurlijk eigenwijs als je in een apostolicum wat al zo oud is, het een beetje zou willen verbeteren. Hè? Maar je zou het eigenlijk zo moeten hebben. Dat wij geloven in God, schepper van hemel en aarde. Als God de Vader, die zich in zijn Zoon heeft nedergebogen tot ons, daarna de functie van de Zoon, die het verlossingsverwerk op het kruis zich opgeofferd heeft, daarna God de Heilige Geest en het werk dat Hij doet in de wedergeboorte. Dan heb je enerzijds de drie enige God, en dan ga je specificeren, ja, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Want, en nou kom ik op iets wat wel van belang is, God als Vader, in de zin zoals God de Vader is van de Heer Jezus Christus, is geopenbaard in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament leest u wel dat God Vader is, Israël zijn zoon, in de zin van oorsprong. Hij is de Vader der lichten, zegt Jacobus. En Paulus in 2 Korinthe, hij is de Vader der barmhartigheden, dat wil zeggen oorsprong. Maar Vader, zoals de Heer Jezus zeggen kon, Abba, Vader, dat is de openbaring die we in het Nieuwe Testament vinden en in het bijzonder deelt Johannes ons dat mee. Als wij spreken over God de Vader als schepper, dan kunnen we stellen dat zijn vader zijn niet in die schepping uitkomt. Daar vinden de almacht van God en hoogstens het vader zijn in de zin van oorsprong. Maar zo spreken wij niet over God de Vader. Als wij spreken over God de Vader, dan doen we dat met daarnaast God de Zoon. Daar is hij de Vader van. Wel nu, in die zin is hij niet, er is geen, het is moeilijk om dat te zeggen, maar het is geen vaderlijke eigenschap dat God geschapen heeft. Daar moet je ook niet zeggen God de Vader schept, God schept. En het is de Vader die zijn Zoon geeft, uit liefde tot verlossing van mensen. Daar krijg je het vaderhart te zien. Het klinkt misschien een beetje eigenwijs. Maar ik zou zeggen, denkt u er eens over na, over dit onderscheid.
Dan denk ik dat uw formulering een bovenlijn is. Dat niet bestaat. Dan is u daar niet mee eens.
U moet niet zeggen dat ik het niet mee eens ben. Hè, want dan is het. Nee, ja. U heeft gelijk en u heeft niet gelijk. Ik bedoel dit te zeggen. Als we zeggen, je bent er niet mee eens, dan stel je nou, dat is helemaal fout. Huh? Ik wil alleen. Ik vind het jammer dat men daar dat woord vader, en dat is later gebeurd hoor, dat kunt u navragen, in de oudste, u heeft een christelijke encyclopedie misschien thuis? Die zes delen? Nou, probeer eens iemand op de kop te tekenen die ze alle zes heeft. Dan gaat u het apostolicum opzoeken. En dan staat er dat in dat apostolicum, hè, die geloofsbelijdenis van de 12 artikelen, dat in een oudere versie staat dat vader niet, dan staat er alleen God schiet de schepper van hemel en aarde. God schepper van hemel en aarde. En wat ik dus als bezwaar tegen de formulering heb, dat is dit, dat in dat artikel de zoon als schepper niet genoemd wordt. Dat bezwaar heb ik er tegen. Als u mij zegt, heeft God de Vader dan niet geschapen? Zeg ik, ja natuurlijk. He? Maar het is God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest die geschapen hebben. Dat zegt mij het woord van God. En daarom vind ik het dus een tikkeltje minder zuiver dan wat de schrift zelf meedeelt. Maar denkt u er eens over na en bekijkt u het eens. Ja, het is niet een punt van, essentieel belang. Wij erkennen allemaal dat God geschapen heeft, maar dan zie ik dat het liefst als, en denk dat ik weet zeker dat de Bijbel dat doet, als de volle Godheid, de drie enige God, is de schepper van hemel en aarde. En als ik denk aan het geven van de Zoon, dan is het de Vader die de Zoon geeft. Dan zie ik die twee heel duidelijk. De een geeft en de ander gaat. In het enkelvoud, L. Dat heb je bijvoorbeeld Daniel, hè, in al die woorden, El Jakim. Je kunt hem in tweevoud uitspreken. Dan zit er dus Elah, meen ik dat dat is. En je hebt het Elohim, wat op andere plaatsen ook gebruikt wordt voor afgoden. En dan moet je het in het meervoud zetten.
Ja, want het is mij geprobeerd dat Elohim meervoud is en Elohim enkelvoud.
Ik dacht dat dat tweevoud was.
Ik heb ze hier. Waar het gewoon papier zou.
Kijk eens aan in de. Ja, El Olam. Grondnaam God. Ja, El, Ela of Elohim. Dat zijn de drie. En als ik het goed weet hoor, maar ik moet ook uit mijn geheugen putten, want dan is El de enkelvoudsvorm. Ela is duur, is tweevoud. En Elohim is gewoon meervoud.
Dan zou Elohim natuurlijk drievoud zijn.
Ja, dat, je kunt er niet drievoud in lezen. Voor onze God wel natuurlijk. Hè? Maar het is gewoon een meervoudig woord. Hè? Net zoiets als Gerubim. Hè? Gerubim vertalen wij met Gerubs. Maar dat im is altijd meervoud. Als u nu naar Israël toe gaat. Hè? En je krijgt bepaalde woorden in het meervoud. In die Hebreeuwse woorden. Zo'n gids vertelt je dat. En hij heeft het woordje in, dan vertaalt hij het en is het altijd een meervoudig woord. Ik ben niet vaak in Israël geweest, maar één keer, maar dat was nou net van het voorjaar. En dat weet ik nog goed, dat me dat opviel. Ik denk, hé, hey, ja, dat klopt.
Hetzelfde denk ik dat woord helemaal niet kunnen toepassen op God.
Ik denk, ik wil het nog wel eens nakijken, ik heb dat bij een Engelse schrijver gelezen. Deze, en in wat voor gevallen je het toe kunt passen, weet ik niet. Ik meen dat Ouweneel er ook iets van zegt, maar ik weet niet meer in welk van zijn boeken. En Kramer, maar durf ik niet te zeggen. Je mag hem straks wel weer terugkrijgen.